Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. De zingen psalmen, psalm 32, vers 4. Psalm 40, vers 5 en 8. Psalm 51, vers 7. Psalm 65, vers 2 en 3. Het te lezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. De zingen psalmen, psalm 32, vers 4. Psalm 40, vers 5 en 8. Psalm 51, vers 7. Psalm 65, vers 2 en 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij ook in deze middaguren, in de naam van God, de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God, de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God, de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij dit samen zijn voort om met elkaar te zingen van Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me dat gij mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, het vierde vers. Schriftlezing voor dit middaguur kunt u vinden in 1 Korinthe 15 vanaf vers 1 tot en met vers 26. Ik noem u als de schriftlezing 1 Korinthe 15 vanaf vers 1 tot en met vers 26. Maar vooraf doen weer belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen, op eenmaal, van het welk het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom en dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus niet opgewekt, ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is het de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Want hij moet als koning heersen, tot hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.
Verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Laat ons de Zijn aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons voor de tweede maal op deze nieuwe dag hier bijeen. Om nog andermaal te horen wat u tot ons te zeggen hebt door uw woord. Heere, wat is het een voorrecht dat we nog zijn in het land der levenden. Dat we nog zijn in de tijd tussen wieg en graf die van u ontvangen hebben. Waarin we nog bekeerd en met u verzoend kunnen worden. Heer, u laat ons nog in dat lieflijke heden de genade. En u schenkt ons nog de genade middelen die ook vanmiddag nog bediend mogen worden. Heer, dat voorrecht kunnen wij nooit hoog genoeg waarderen. Dat we hier al in alle vrijheid en rust nog samen mogen komen. Op hoeveel landen in de wereld is dat onmogelijk. Waar christenen vervolgd worden. Waar de kerken in brand gestoken worden. Waar ze in het geheim, in het heimelijke moeten samenkomen. Waar ze te vrezen hebben voor het leven. Omdat de zaak van Christus ook wat kost. En voor ons kost het nog zo weinig. Maar Heere, dat we dan het voorrecht juist nu. Nu het uw goede tierenheden zijn, dat u het dan zo nog schenkt, dat die voorrechten dan beseft en ondervonden mogen worden. Ik ben veel geringer dan al uw weldadigheden en trouw, dat u die God bent die trouw houdt en eeuwig leeft, en dat u het ook nu nog doet, dat de kerkdeuren weer open zijn gegaan en dat we vergaderd zijn in uw bedehuis, mag het zijn. Dat we zo door de genademiddelen bediend mogen worden. Dat er ook nog genade medegedeeld mag worden. En dat zou toch het grootste zijn. Dat u zelf en uw Zoon, de Heer Jezus, aan een ziel komt weg te schenken. Heere, wil dat doen voor het eerst of bij vernieuwing. Of dat we de beleving mogen kennen van een David die daar zegt in het psalmboek. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij, dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Dat kind dat de moedermelk gedronken heeft en dat daar vergenoegd is, dat daar geheel vergenoegd is op de moederschoot. Ach, mochten we zo zuigende borsten van evangelische vertroosting, opdat wij ook daar vervuld mee mochten worden en dat we die rust bij u vandaan mochten vinden in onze zielen. Heere, gedenk ons zo dit middaguur. Wil opening schenken bij u vandaan. Wil harten komen te openen voor uw woord. Wil met uw geest in ons midden zijn. Wil wonen en werken. Wil gedenken overal waar deze dag uw woord verkondigd wordt. Of misschien gelezen wordt in een preeklezen. Heere, het kan zo onderscheidelijk bediend worden. Maar wilt u erin meekomen? Wil alle sterkte van de boze en alles van de vorst der duisternis dat zich tegen u verheft nog komen vlak te maken en uit de weg te ruimen. Scheld de boze ook uit ons midden, die zelfs niet schroomt om de kansel op te gaan, die er altijd bij is, die er als eerste is en die alles zal doen om een kostelijke zaad van het evangelie weg te nemen. Hoeveel vogelen des hemels zijn er niet die het zaad komen weg te pikken. Maar schel de duivel dat hij van ons vliet. Heere, gedenk zo uw kerk wereldwijd. Dat het evangelie zijn loop mag hebben op de plaatsen waar zending bedreven wordt. In Suriname en in Afrika. Waar er ook vanuit de steltevormde kerk gearbeid mag worden. Maar ook vanuit alle andere kerken het werk der zending. Wij bidden van u, of u rijk wereldwijd wilt doen komen, dat er nog toegebracht mogen worden tot de gemeente die straks eenmaal zalig zullen worden. Gedenk uw oude bondsvolk, betoon nog dat de roeping en verkiezing onberouwelijk zijn en dat u nog een groot en wonderdoend God bent. En dat er nog beloften liggen en dat u die kunt vervullen. Als een leven uit de doden, als een opwekking uit de doden. Als Israël toch, dat gans Israël eens zalig zal worden. Op uw tijd en op uw wijze, waar zal het een groot wonder wezen. Ach Heere, doe die tijd thans komen. Gedenk ons eigen land en volk. Gedenk ons in het midden van alle oordelen waarin we ons bevinden, waar we het ook de afgelopen week zo kennelijk van nabij hebben kunnen zien en meemaken. Hoe daar de berichten waren van de aanslagen die ook dichterbij komen. Hoe zijn we dan geslagen en mag het dan ook zijn geslagen en ook de pijn te voelen dat we nou eens de binnenkamer mochten betreden. Want we liggen onder de oordelen en we worden gegeeseld en getuchtigd om de zonden. En het is een wonder dat het in het goddeloze Nederland, wat toch eens zo dom is van het Westen, dat het daar nog niet is. Maar hoe lang zal het nog duren? Ach Heere, wij weten het niet. En als u de oordelen schenkt, dan zijn ze niet meer af te bidden. Maar Heere, in de toorn, gedenk des onfermens. Geef ons nou niet gans en al over aan de dwaasheid waarmee we bij bevangen zijn. Want ach, hoe neemt ook de islamitische godsdienst aantal voor aantal. En wat wordt er weinig tegen gedaan? Hoe wordt het allerwege maar toegelaten? En zelfs nog bemiddeld van overheidswegen. Ach Heere, dan zien we toch dat we ziende blind zijn geworden. Maar Heere, wilt u dan nog opstaan en u komen dan fermen over het gruis van Sion. Sta nog op over uw erfdeel en geef de zielen van uw tortelduif niet over. Heere, gedenk ons, allen die over ons gesteld zijn, wil wijsheid bij u vandaan geven. Want de wijsheid van een mens is dwaasheid. Maar als we naar u en naar uw wet leren vragen, dan alleen zal het dageraad hebben. Ach Heere, gedenk dan nog en wil hart bekeren, hart vernieuwende genade geven, juist ook bij diegenen die gij over ons gesteld hebt, de overheid die van u gekregen hebben, die overheid die bij ons past, die we verdiend hebben, die we ons waard gemaakt hebben door onze eigen schuld en zonde. Maar Heere, wilt u daar dan nog wonderen werken? U is toch niets te wonderlijk. Gij hebt een hand met macht, u spreekt en het is er. Uw gebied en er staat, het is maar een wenkje van uw almacht. En er zullen ook wonderen gebeuren. Heere, gedenk ons zo. En wil dan in het bijzonder ook dit middaguur in ons midden zijn. En hop staan over de gemeente van Vriezenveen en het betonen dat u die God bent van een genadeverband. En dat u nog wonderen doet, op wonderen horen, mag het ook zijn uit deze gemeente, die hier in beginsel uw lof mogen verkondigen. En die nou straks eenmaal dat voor eeuwig mogen doen, dat werk, geen vreemd werk te mogen doen, maar daar hier een aanvang te mogen nemen. O Heere, schenk ons zo een rechte eredienst, waarin we eens u machten bedoelen, verwaardig machten worden, om groot van u te spreken. Heere, neem dan weg alles wat ons beletten en verhinderen kan. Schel de boze dat hij van ons vliet en ga ons met uw heilig voor. Wij hebben niets verdiend en zijn niets waard, maar willen het nog doen uit enkel genade om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we Psalm 40, de versen 5 en 8. Psalm 40, vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord. En Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. En ook vers 8. Verheug het volk, verblijd en allen heer, die naar u zoeken telkens stand. Leg steeds uw vrienden in de mand. De grote God, zij eeuwig lof en eer. Schonk arm ben en ellendig, Denk God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God, bestierder van mijn lot. Vertoef niet over mijn klacht. 5 en 8 van Psalm 40.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking voor dit middaguur kunt u vinden in de versen 8 tot en met 10, waar wij Gods woord in onze tekst lezen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. En boven de preek zetten we als thema een late getuige van de opstanding van Christus. Een late getuige van de opstanding van Christus. Drie gedachten in de eerste plaats. De laatste van allen. In de tweede plaats de minste van allen. En in de derde plaats de meeste van allen. Dus drie gedachten. De laatste van allen. De minste van allen. En ook de meeste van allen. Allereerst dus de laatste. Gemeente 1 Korinthe 15 is het hoofdstuk waarin Paulus het heeft over de opstanding van Christus en de opstanding der doden in de jongste dag, de zalige opstanding der doden. Hij heeft het daar over het feit Christus is opgewekt en de heerlijke gevolgen die daar het gevolg van zijn, de vruchten van Christus opstanding. Wat zijn zo al de vruchten van Christus opstanding? Ik denk dat er drie dingen zijn. In de eerste plaats de vergeving der zonden. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Vloeit voort uit de opstanding van Christus. God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. In de tweede plaats de heiligmaking, het nieuwe leven, ook een vrucht van de opstanding van Christus. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. En dan tenslotte ook nog de zalige opstanding in de jongste dag. Dat is de derde vrucht van opstanding van Christus. En als ik dat zo zeg, dan kunt u wel nagaan hoe belangrijk of die opstanding van Christus is. Want is die opstanding van Christus niet waar geweest? Ja, dan vallen ook al die gevolgen weg. Dan valt heel de zaligheid weg. Dan is er niets. Dan is er geen zaligheid. Dan is er geen hoop. Dan is er ook geen verwachting. En vandaar dat Paulus in Korinthe 15 zijn best doet om het historische feit van de opstanding van Christus te verkondigen, voor te houden, voor te stellen en zelfs ook te bewijzen. Te bewijzen. En vandaar ook dat Paulus niet alleen zegt, ja, het staat in de Bijbel, dus dan moet je het maar geloven. En als de geest het toepast, dan gebeurt het ook. Maar dat hij ook werkt met getuigen van de opstanding van Christus. Dat hij getuigen oproept. Hij voert een lange rij getuigen aan. Een getuigenlijst. Die allemaal kunnen getuigen wat ze gezien en gehoord hebben van de opstanding van Christus. Dat laat zien dat Paulus ook heel goed beseft heeft. We hebben een redelijke godsdienst. Een redelijke godsdienst. Vandaar ook dat hij ook met redelijke argumenten werkt. Niet alleen autoriteitsargumenten. Maar ook dus mensen die konden getuigen wat ze gezien en gehoord hadden. Die konden gehoord worden wat ze in Christus gezien hadden. En dat is waar wij mee te doen hebben. Wij hebben te doen met het getuigenis. Wij krijgen nooit meer zo'n verschijning zoals de discipelen dat gehad hebben. of de emmerschijners. De Heer komt niet uit de hemel om zijn opstanding aannemelijk te maken. Om het te laten zien, kijk, zie mijn handen, zie mijn voeten, zie de littekenen. Zie dat ik geen geest ben, want hij had honing en vis. Ik heb een echt opstandingslichaam. Zo kwam de Heer niet om het ons aannemelijk te maken. Dat was alleen voorbehouden aan zijn volgelingen, aan de discipelen, aan de kerk die er toen was. Daarin heeft Christus zich vertoond en geopenbaard, zodat het duidelijk was, zodat het onomstotelijk vaststond. Deze is Christus. Christus is opgestaan. Christus leeft. Voor ons geldt, wij zullen Christus niet eerder zien dan op de jongste dag. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal komen met de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dus je zal Christus zeker zien. Er komt zeker een ogenblik. Dan kun je er niet meer onderuit. Alle knie zal zich buigen. En belijden dat Christus Heer is. Maar gemeente, dat het dan nog nooit zaligmakend geweest is. En het is de eerste keer dat je hem ontmoet. En hij zal je rechter wezen. Als degene die de schapen van de bokken scheidt. Dan zet hij je bij de bokken. Bij de bokken. Als we Christus niet eerder zijn verschijning hebben leren lief krijgen. Dan straks op de jongste dag. En gemeente, hoe gaat dat dan? Hoe krijg je die verschijning lief? Nou, dan werkt de Heer met getuigen. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechten, eenvoudigen, wijsheid leert. De Heer heeft getuigen geroepen. En heeft die getuigen laten zien, laten tonen wie hij is. Dat hij daar opgestaan is. En heeft ze de wereld ingezonden. Ga dat maar vertellen. Ook al is het de Grieken een dwaasheid. Als Paulus dat zegt, er komt ook nog een opstanding. Dan zeggen ze, nou dat zullen we straks dan wel horen. In de dag der opstanding. Dan zullen we u namaals horen. Die spotten ermee. Het is de Grieken een dwaasheid. De Joden is het woord des evangelies een ergernis. Het kruis een ergernis. En ook de opstanding een ergernis. Niettemin zegt de Heer, ga dat maar getuigen. Breng dat maar in de wereld. Christus en dien gekruisigd, Christus en dien opgestaan. En dan zal ik medewerken, de Heere wrocht mede. Zodat het toch innerlijk dat getuigenis geloofd werd en omhelst. Het toch zien dat het in Jeruzalem begonnen is. En hoe het nou de hele wereld over verspreid is geworden, dat evangelie. Dan moet je dat zeggen, dat is een wonder. Toen hadden ze zeker niet al die media en communicatiemiddelen die je nu hebt. Ja, nog perkamenten. Maar ja, zeker niet de middelen van nu. En toch, over de hele toenmalige wereld. Zonder die moderne vervoersmiddelen die we nu hebben. Is dat evangelie, dat woord is evangelisch, verspreid geworden. En hoeveel talen is dat getuigenis niet vertaald. En hoeveel miljoenen harten hebben de kracht van Christus dood en opstanding ervaren. Het is een effectief middel geweest. Het is een gering middel. Getuigenis, meer is het niet. Maar toch een effectief middel. De Heer heeft het gebruikt als slijk aan zijn goddelijke vingeren. Om blinde zielsogen te openen en te geven het gezicht. Al zijn die getuigen maar eenvoudig, waren maar vissers. Al waren ze nog zo gering van kom af. De Heer heeft het gebruikt. De Heer heeft het gebruikt. En Paulus, die gaat het hier hebben over de getuigen. De getuigen van Christus. Een getuigenlijst. En dan is het eigenlijk net als in een rechtsproces. Dan kun je ook getuigen oproepen. Genen die het gezien en gehoord hebben. die kunnen getuigen, want de geschiedenis, wat er in huis afgespeeld in de geschiedenis, is een onherhaalbaar feit. Daar kunnen we niet iedere keer opnieuw met beeld en geluid laten afdraaien, zodat iedereen het kan zien hoe het precies geweest is. Dus wat je nodig hebt, dat zijn getuigen die het gezien en gehoord hebben. En op wie het geziene en gehoorde zo'n diepe indruk heeft nagelaten dat het niet vervaagd is. Want dat kan natuurlijk, je geheugen, dat vervaagt. Je herinneringen, die worden minder. Maar dat zo'n diepe krachtige indruk gemaakt hebt en zegt, geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. Dat wonder, wat ik daarin heb geschouwd. Nou, dat zijn nou de getuigen van Christus. Dat zijn mensen die zijn er vol van. Die kunnen met alle relevante details, kunnen ze precies vertellen hoe dat geweest is. Daarom konden ze ook die evangeliën opschrijven. Hoe dat geweest is, wat ze gezien en wat ze gehoord hadden van Christus. Hoe hij ze verschenen is en aan welke volgorde. Gemeente, wat moeten er voor getuigen zijn? Nou, geen Zwetsers. En fantasten. Want die kun je niet geloven. Dat weet iedereen. Die kun je niet gebruiken. Dus zijn niet de eerste en de beste geweest. Zijn ook begenadigde getuigen geweest. Vandaar ook dat er een opvolger moest komen. Voor Judas. Dat ze niet zomaar de eerste en de beste namen. Maar als ze goed uitkeken wie dat moest worden. En wie moest het dan worden? Dat moest iemand worden die Christus gekend had vanaf de doop in de Jordaan. En die hem gekend had tot aan zijn opneming. Dus na de opstanding tot aan de hemelvaart. Zo moest hij de Christus gekend hebben. Hij moest getuige zijn wat hij gezien en gehoord had. Om daarom des te sterker te kunnen getuigen dat hij het is die de dood en de graf overwonnen heeft. En gemeente, om hier een kleine toepassing te maken. Zij die geroepen zijn om het woord van God te verkondigen. Om een dienaar van het evangelie te zijn. Wat moet er zijn voor mensen? Ja, dan moet je geroepen zijn. Ja, dat moet zeker. Dan moet je innerlijk krachtdadig geroepen zijn. Nou, ja, dat moet ook. Er is er niet meer nodig dan de roeping. Dan een ambtelijke roeping. Weet u wat er nodig is, gemeente? Ook voor een ambtsdrager geldt dat. Dus ook voor hij geen dominee bent, dan geldt dat ook. Wat is er nou nodig? Dat je kunt getuigen wat je gezien en gehoord hebt. En ik weet wel, er strappen maten in. De een heeft meer gezien en gehoord dan de ander. Op de een heeft het diepere sporen, diepere indruk nagelaten, dieper ingewerkt dan op de ander. Maar ze kunnen getuigen wat ze gezien en gehoord hebben. Maar er was ook een Biliam en er was ook een Saul en er was ook een Judas. En onbegenadigde ambtsdragers, dat weet ik wel. Maar dan moet je niet eens regel maken. We willen toch niet eens regel stellen. Dat je allemaal onbekeerde mensen moet hebben in het ambt. En dat die de gemeente in moeten. En dat die de wereld in moeten. Om te getuigen. Dat kan toch niet. Er moeten toch mensen zijn. Die Christus zaligmakend gezien en gehoord hebben. Nu dan begint Paulus met zijn lijst, met getuigen. Hij begint in vers 5 en de eerste die hij noemt is dan dat hij is van Cephas gezien. Cephas, dat weet u wellicht, dat is Petrus. Dat is de eerste. En dat hij is van Cephas gezien. Van Petrus, die een pilaar was in Gods kerk. Van Cephas gezien. Een rots. Hij is van Cephas gezien. En ook van die apostel, Cephas. die de Heer Jezus verloochend heeft. Die de Heer Jezus met een eed geloochend heeft. Met vloeken en met zweren in de zaal van Caïfas. Is dat nou een goede getuige? Moet je die nou eens eerst opvoeren? Is dat nou de lijsttrekker, Caïfas? Zet je die nou bovenaan aan de lijst? Ja, mens zou dat niet doen. Maar het door de geest geïnspireerde woord van God, die zet Caïfas bovenaan. Caïfas eerst. En Petrus. Hij is van Simon gezien. Een groot wonder, of niet? Dat hij nou juist uitgerekend van Simon gezien is. Dat er voor Simon geen vervanger hoefde te komen als voor Judas. Omdat Simon een gegevene van de Vader was. Een uitverkoren vat die de Heer nooit losgelaten heeft. Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Caïfas, dat is de eerste. En wat heeft hij ervan getuigd, of niet? Toen de Pinkster hem werd, wie hield de Pinksterpreek? Caïfas. Waarom er 3000 in hun ziel geraakt werden. Die kon getuigen wat hij gezien en gehoord had. Daar heeft hij een preek gehouden over de gang van Christus' vernedering en van zijn verhoging. Een getrouwe getuige van de opstanding van Christus. En dan gaat die getuigenlijst verder daarna van de 12. Van de 12. Dat wil zeggen van de apostelen. Die genoemd waren naar de 12 stammen Israëls. Van de 12. Aan de 12 kun je vragen of ze hem gezien of ze hem gehoord hebben. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Van welk het meerderdeel nog overig is. En sommigen zijn ook aan slapen. Dus 500 op één dag. En het merendeel is nog over. Er zijn er zeker meer dan 250. Die Christus gezien hebben. Aan wie je kunt vragen. Wat ze gezien en gehoord hebben. Van de opgestane Christus. Dus ook aan gaat tellen. In kwantiteit. Dan zijn dat er een hele aantal geweest. Die toen nog leefden. En die dit konden getuigen. En zo gaat Paulus verder. En hij voert de ene getuige aan. Naar de andere. En dan tenslotte komt hij bij zichzelf. En ten laatste is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste ook van mij. Ten laatste. En waarom doet Paulus nou zichzelf op de laatste plek zetten? Waarom niet ergens tussenin? Nou, dan zeg je chronologisch natuurlijk. Want die anderen, dat was allemaal voor die tijd. En Paulus was de laatste, dus als je gewoon in tijd bekijkt, logisch, dan komt Paulus achteraan. Dat is de hekkensluiter. Maar als je zou kijken wat de grondwoord betekent, laatste. Wij zeggen wel eens als laatste, maar niet als minste. Nou, dat wordt hier zeker niet bedoeld. Laatste betekent hier ook de minste. De minste in waardigheid. In gradatie van waardigheid de allerminste. Van de geringste betekenis. En ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. En daarom zet ik mezelf als laatst op. Ik kan het niet ontkennen dat ik hem gezien heb. Maar niet meer vooraan, maar achteraan. De laatste in de rij. Paulus hoefde niet zo nodig de eerste te zijn en voorop te lopen. Hij was de laatste. En dat laat ook dat woord zien wat hij dan nog meer gebruikt. Hij zegt niet, is hij van mij de apostel Paulus gezien? Den hij de apostel. Ik ben een apostel door God geroepen. De Heer weet ervan. Maar hij zegt, is hij van mij als van een ontijdig geborene gezien? Nou, wat is dat, een ontijdig geborene? Dat je te laat geboren bent. Nee, dat betekent... Dat betekent een miskraam, een misdracht, ontijdig geboren. Dat is wat. En dat noemen wij bij leven. Als een vrouw een miskraam krijgt of een misdraagt, die levenloos geboren wordt of dat niet levensvatbaar is, noemen wij leven. Maar iedereen weet, er is wat mee aan de hand, want het is levenloos ter aarde gekomen. Het is niet gezond. Een ontijdig geborene. En tegenwoordig dan zijn wij natuurlijk pro-life, voor het leven. En we accepteren alles wat leven is. Maar ik denk toch dat er geen ouder is die erop zit te wachten. Ofwel, dat je daar heel blij en opgetogen mee bent. Hij dat krijgt. Ontijdig geborene. Nou zegt Paulus, dat ben ik nou. Een ontijdig geborene. Zo iemand. Daar is hij van gezien. Als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste ook van mij. Dat is het eerste, de laatste. Maar ook het tweede, dat is de minste van allen. Daar zegt hij in vers 9, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Ik ben de minste van al de apostelen. Daar zegt hij het onomwonden, onversluierd. Ik ben de minste. Dus strijden over wie de meeste was, dat was aan Paulus niet besteed. Ik ben nog een trapje meer dan hij. De discipelen die gingen ruzie maken over wie de meeste was. Nou, Paulus die zou zeggen, ik ben de minste. Ik ben een nul en een niet. De minste van de apostelen. Die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Gemeente in Paulus eertijds is het zo geweest. Dat hij ook graag de eerste wilde zijn. En de voornaamste en de beste. Hij leest over zijn leven. Naar de wet een fariseer. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de ijver een vervolger. Iedereen vooruit. Aan de voeten van Gamaliel gezeten. Aan de Universiteit van Jeruzalem. Bij Rabbi Gamaliel. De eerste. De meest punctuele, de stipte man, die zo nauwgezet was in alle geschreven regels en in alle ongeschreven regels. Dat ook. In de tradities, wie die meegekregen had. Een man die er niet voor terugzag, om als het moest en anders zijn leven niet te sparen, want hij vervolgde. En hij vermoordde de christenen in die dagen. Naar de ijver een vervolger. Het was een islamterrorist wat dat betreft. Net zo erg. Naar de ijver een vervolger. Nou, dat is Paulus die de beste wil wezen in zijn eertijds. En toen is Christus hem ontmoet. Die is hem verschenen. En toen heeft hij zo'n ontmoeting gehad. Met de borg, met de zaligmaker. Dat heeft hem zo'n klap gegeven. Toen Jacob ten Heer ontmoette, toen kreeg hij tik op zijn heup, toen kon hij niet meer lopen. Toen ging hij mank door het leven. Nou, zoiets heeft Paulus ook meegemaakt. Heeft een klap gekregen, die is hij nooit te boven gekomen. Zo'n klap. En toen werd het de minste. Maar de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Ach, ik verdien de naam niet. Ik verdien het niet om een apostel genoemd te worden. Al zegt de Heere, deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Dan zegt Paulus, ach, ik verdien de naam niet. Ik verdien de naam niet van een apostel. Want een apostel is een door God gezondene. Daar is iemand, een leerjongere van Christus. Daar zijn pilaren in Gods kerk. Daar heeft hij hoog tegenop gezien. Tegen de discipelen. Die door Christus onderwezen waren. En die uitgestoten waren in zijn dienst. En als hij dan zichzelf vergelijkt. Wat heb ik voor een school gehad? Fariseïsme. Daar heb ik geleerd. Bij Gamaliel. En Dat was niet alleen een school waar hij mee geassocieerd werd, maar dat was een school waar hij de koploper van was. Waar hij vooruit liep, waar hij alles voor deed. In de strijd tegen Christus, in de haat tegen de gezalfde. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. De gemeente vervolgd. En ten diepste Christus vervolgd. Want dat is het. De Heere zegt niet, als je Paulus ontmoet, wat doe je in mijn gemeente? Veel verdriet. Maar de Heere zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Kijk, dat is het. Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan, die raakt God aan. Maar wie een christen aanraakt, die raakt Christus. Die raakt Christus. Zo is dat geweest en de Heer heeft hem dat laten zien. Dat is een schok geweest, een theologische schok. Dat die ketter en verleider, dat dat nou de Messias is, Gods Zoon. Dat ik geen vriend ben van God, maar dat ik altijd me tegen God en tegen zijn gezalfde gekeerd heb. Dat hij gedacht had, een liefhebber, een vurige vriend van God en van zijn dienst. Dat je in vaandel had staan voor God, voor de eer van God. En dat je dan ontdekt wordt als een grote goddeloze vijand. Die nog nooit God bedoeld heeft. Maar altijd tegengestaan. Achteruit geschopt als een wild dier. Daar is Paulus in ontdekking geweest. Ontdekking. En is hij nooit meer te boven gekomen. Wat een schok. Wat een schok. Een pad met Christus gekruist. Daar is hem altijd bij gebleven. Daarom kon het over Christus niet hebben. Of hij voelde de pijn van die ontmoeting met Christus. Is het dan niet groot? Toen is toch alles anders geworden? Toen is het toch opgelost met Paulus? Ja, dat is wel zo. Maar toch, als hij het daarover had, dan moest hij het belijden. Dat hij als een onbesuisd dier altijd zich tegen de Here verzet had. En het is in het verleden wel meer gebeurd, dat er zelfs predikanten geweest zijn. Die altijd tegen Gods volk geschopt hebben. Wilhelm Schortinghuis, als je dat maar zegt, daar was er ook een. Een van onze oude schrijvers. En ja, die had een ekel aan de fijnen, aan die vromen, aan hun praat en aan alles wat ze deden, had hij een ekel aan. Daar schopt hij tegenaan in zijn preken. Ik kon zo horen dat een vijand was van de waarheid van Gods volk en van hun bevinding. Maar toen de Heere doortrok met die onbekeerde ambtsdrager. Maar dat kan. Dat je ambtsdrager bent, onbekeerd, onverzoend. Toen moest die man zeggen, en waar ik me nou altijd tegen verzet heb, dat is het nou, dat is het nou. Dat is nou Gods volk. En dat is nou de rechte bevinding van het innige christendom. Dat is het nou. Daar heb ik altijd tegenaan gelopen, altijd tegen gestreden. En wat werd het hem toen duidelijk? Dat hij altijd zijn gemeente bedrogen had. Dat hij gepleisterd had met loze kalk. Dat hij vrede, vrede geroepen had. Geen gevaar. Terwijl er geen vrede was. Toen moest hij zeggen, gemeente, ik heb jullie altijd bedrogen. Dat is wat. Hij zo openbaar moet komen. En toen riep hij soms, ik ben verloren, ik kon niet veel niet meer preken dan dat. Verloren, verloren, op de kansel. Dat is wat. Wat moet je nou met zo'n dominee? En de gemeente, die huilde mee. Stond hij te huilen op de kansel. Verloren, het is kwijt. Toen hem dat duidelijk werd, dat hij zo'n grote vijand van God was. En toen later is de Heer overgekomen. In zijn verzoenende liefde. Toen werd ook Schortinghuis daarvoor ingewonnen. Voor het leven der genade. En ik denk als je zoiets meegemaakt hebt. Dat je het innig christendom leest. Dat zijn de samenspraken van Schortinghuis. Ik geloof dat hij er wel 3 keer over heeft. Dat hij dat weer opvoert. Wat hij toen meegemaakt heeft. Dat laat zien dat hij nooit te boven gekomen. Hij heeft er altijd mee gezeten. Hij Paulus leest. Die vertelt 3 keer zijn bekering. Maar hij gaat er nooit om zijn eertijds heen. Hij zegt niet. Nou ja, de tijd deelt alle wonden, dat is vergeven en vergeten, ziezo, klaar. Ik kon hier nooit omheen. Dat deed hem altijd pijn, dat heeft hem altijd gestoken. De zonden van zijn eertijds. Christus de liefste, zo gesmaad, zo op zijn ziel getrapt, zo zich tegen God verzet. We weten om daar nog een toepassing te maken. Dat is een kenmerk van al Gods volk. Je verleden, je eertijds. Want er is een eertijds. Als er een nieuwtijds is, is er ook een eertijds. Dat eertijds kun je niet meer repareren. Kun je niet meer herstellen. Kun je niet meer overdoen. Ja, met David, die man, die zegt, gedenk niet de zonde, mijner jonkheid. Ach man, dat is toch al lang vergeven. Ja, allemaal uitgewist. Allemaal weggepoetst. Moet je daar nou nog? Ja. Ik kom gedurig terug. Ik kom gedurig terug. Dan komen ze nooit te boven. Gedenk niet de zonden. Mijn de jonkheid gemeente. Ik denk als je iets kent van Paulus. Dat je altijd zult verfoeien. Over de dingen die in het verleden gedaan hebben. Die God in zijn aangezicht gekrenkt hebben. En wie de Here kent, die zal niet alleen kennen de schuld in leving over de zonde van het verleden. Maar Paulus die zegt niet, en vroeger was ik een onbekeerde man. En nu ben ik een bekeerde man. En toen was ik een onbekeerde en nu ben ik een bekeerde apostel. Dat zegt hij niet hoor. Hij zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste was. Nee, ben. Van welke ik de voornaamste nog ben, nog steeds, nog dagelijks ben. Waar ik mezelf nog dagelijks tegenkom, te worstelen heb met de verdorven aard. Met alle nieuwe boosheden die eruit die natuur voortkomen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam der zonde en des doods. Want ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, gans geen goed woont. Geen goed. In een bekeerd mens, geen goed. Geen goed. En gemeente, als dat maar meer beleefd. En als dat beleefd gaat worden, dan word je geen bekeerde man of vrouw hoor. Dan word je nul en een niet. Dan kun je nooit meer wat worden. Die klap, die kom je nooit meer te boven. Dan ga je de rest van je leven kreupel lopen. En als dat nou nog niet kent, ach, wat is er nog veel nodig. Om die ongestorven natuur, die hoogmoedig opgeblazen ik, om die naar beneden te brengen. Dat je van een beste en van een eerste en van een voornaamste, door de ontmoeting met de opgestane paasvorst, de allerminste wordt en de allerslechtste en de allergeringste, dat je leert verfoeien voor God in stof en as. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Het gemeente van de eerst van zingen uit Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijn zeils, vergeef mijn schuld, mijn bloedschuld toch. Hoe wil ik ook te doemen, dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld. Uw heilig recht gepaard met goedheid roemen. 51, 7 vers. De meeste van allen, want de genade verhoogt de mens. Paulus die wist ook van genade in zijn leven. De ontmoeting met Christus, als die opgestaan en ten hemel gevaren, Christus is hem ook tot zaligheid geworden. En toen werd hij van een kind des toorns. Een kind van God, die Abba Vader mag zeggen. Abba Vader, een kind aangenomen tot een kind, een erfgenaam van het eeuwige leven. Toen werd hij van een dienstknecht des Satans en des duivels. Een dienstknecht van de Allerhoogste God. Genade verhoogde mens. Toen kreeg hij een andere werkgever, een andere baas. Toen werd hij bediend uit Christus. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Ook al is het zo dat ik de naam apostel niet verdien. Dat ik die niet waard ben. Ook al ben ik de minste en de geringste. Ik kan toch niet ontkennen wat de Heere gedaan heeft. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Paulus die schrijft alles toe. Aan de goddelijke genade. Daar is hij alles aan verplicht. Hij heeft niets aan zichzelf te danken. Hij heeft alleen maar zijn deel gedaan. Wat heeft hij dan gedaan? Tegengewerkt. Een leven lang tegengewerkt. Dat is wat de mens doet. De mens doet ook zijn part eraan. Samenwerken. Nou, wat doet de mens dan? Tegenwerken. Dat is alles wat hij doet. Maar de Heere. Die heeft doorgezet. Als dan Paulus gelegen had, dan was hij nooit tussenuit geplukt. Tussen een groepje mensen op weg naar Damascus. Hij had allemaal zo doorgelopen. Maar de Heer liet hem niet lopen. Hij liet anderen wel lopen. Maar Paulus niet. Deze is mij een uitverkoren vat. Die trok hij eruit. Die ene. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Gemeente, hoe is het bij u? Als u meent genade te kennen of te bezitten. Kun je dan zeggen dat je veel verplicht, dat je alles verplicht bent aan Gods genade? Of moet je dan zeggen dat nog niet veel voor je betekent? Als je die genade kent van de apostel Paulus, dan moet je zeggen. Die mij zo grote nood en dood verlost heeft. En nog verlost. En dan kom je zelf nog tegen. Dagelijkse bekering. Dagelijkse schulden moeten vergeven worden. Maar wordt die genade Gods. Die wordt al groter. En dan worden al meer in die oneindige oceaan van Gods liefde. Ingezien en ingeblikt. Daar is nog zoveel. Er zijn zoveel vergezichten, maar er komt nooit een einde aan. Wat er allemaal in Christus verdiensten, ligt opgetast. Dat wordt alleen maar groter. Doch door de genade Gods Ben ik wat ik ben? Gemeente, die diepte van Gods genade kan een mens niet kennen. Een stipje ervan. De grootte en een stipje van kent. Maar een mens weet niet alles wat het is. Wij kennen ten dele. Ik kan wel denken dat je alles weet. Maar een mens weet nog maar een stipje hoor. Een stipje. Klein stipje. Een beginseltje. Zegt de catechismus. En zo is het met de zondekennis ook, want je weet nog lang niet hoe verdorven of je bent. Dat weet de Heere veel beter dan je zelf weet. Je kan denken dat je hele diepe gangen gehad hebt. Dat je ingeleid bent hierin en ingeleid bent daarin. Maar een mens weet nooit wat die God aandoet aan verdriet. Hij weet nooit hoe hatelijk, hoe foei lelijk of hij is. Hoe walgelijk schepsel, hoe zondaar. Dat kan hij niet bevroeden, de diepte daarvan, dat hij een hemeltergend, een godtergend wezen is, die dag en nacht niets anders doet dan de toorn des hemels afbidden over de zonde. Daar is niet zo walgelijk, niet zo verdorven als een zondaar voor God. Kent de mens maar een stipje van. Maar een stipje is genoeg, want een stipje dat vernedert. En de liefde Gods die vertedert, dat smelt het hart. Het ene breekt de mens en het andere dat vertedert. En dan gaat Paulus zeggen, door de genade Gods ben ik wat ik ben. En dan gaat hij geen loflied houden op zijn godsdienstige ego. Maar dan gaat hij de genade Gods bezingen. Dan zegt hij, zijn genade, weer zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Kijk, dan komt het in het juiste licht te staan. Sola gratia. Alleen genade. Door die genade. Die heeft wat uitgewerkt. Wat heeft het uitgewerkt? Hij heeft duizenden kilometers gereisd. Te voet en te scheep. Om overal het evangelie des vredes te verkondigen. Voor wie het horen wilde en ook voor wie het niet horen wilde. Daar ook voor. Overal dat evangelie te verkondigen. Daar heeft Paulus veel lange reizen gemaakt. Als je dat leest in de zendingsreizen. Wat in ontberingen. Meegemaakt heeft op de weg. Zijn genade mij bewezen is niet ijdel geweest. Niet ijdel geweest. Wat heeft hij er veel voor over gehad? Vervolgd, leidend voorwerp geworden van de vervolging. Waar hij eerst zelf degene was die vervolgde. Wordt hij nu zelf vervolgd? Want hij heeft de verkeerde partij gekozen. In de ogen van de godsdienst. En van de wereld natuurlijk ook. En dan zul je het bezuren als je dat gedaan hebt. En daarvoor gekozen hebt. Dan zul je bezuren. Dan komen de Joden, godsdienstige Joden, overal vandaan om je een discrediet te brengen. En die blazen allerlei laster. Deze is een pest met zijn zielverdervende leer. Hij neemt heel de wereld in met die leer. Weg met Paulus. Het is een pest. Ach, wat heeft die man veel vervolging moeten doorstaan. En niet alleen geestelijk, dat hij gesmaad en gelasterd wordt, maar ook lijfelijk. Hij heeft klappen gehad omwille van het evangelie. Gemeente, hij heeft een lust gehad toen Stefanus stenen naar zijn hoofd kreeg. Daar had hij een plezier in. En nou kreeg hij ze zelf. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijns naams willen. Toen werd hij zelf gemarteld en vervolgd. En toen heeft hij wel begrepen. Er is ook nergens plek voor Jezus. Dat was bij mij niet en het is in de wereld niet en in de godsdienst ook niet. In de synagoge geen plek. In de tempel word je uitgeworpen. Ook geen plek voor de Heer Jezus. Dan lag hij met een kapot geslagen rug in de gevangenis. En toen was hij heel verdrietig. En toen had hij heel veel zelf beklaagd. Nou, nee hoor. Toen ging hij Godelofzangen zingen. Toen was het, ik zal het schoonste lied van die koning zingen. Op wiens lippen genade ligt uitgestort. Schoon lied in de gevangenis. En zo heeft Paulus mogen arbeiden. In arbeid overvloediger dan allen. Dat wil zeggen, die één apostel, die heeft meer gedaan dan alle apostelen bij elkaar. Meer arbeid, meer werk verzet in Gods koninkrijk dan wie dan ook. Als er iemand wat te roemen, wat te pochen had, dan was het deze apostel. Die werkelijk tot de einden der aarde gegaan was om het evangelie te verkondigen. In Griekenland, in Rome, in Italië, overal. En de Heere bracht mede de kostelijke, dierbare diamanten van Gods genade werden er toegevoegd aan de middelaarskroon van koning Jezus, stokbewaarder te Filippi en Lydia de purperverkoopster. Sommige van de Grieken, Damaris, enige vrouwen, geloofden en zelfs die van het huis des keizers waren, kwamen tot geloof overal. Kijk, er waren er veel, die moesten er niks van hebben. En die schopten er ook tegenaan, maar er waren altijd nog wel een paar waar de Heer in werkte. En zo is het nou nog, zo is het nou nog. Er blijven er altijd wel een paar over, hoor. Overblijfsel naar de verkiezing Gods, die de Heer dienen in eenvoudigheid des harten. Dat woord zal niet ledig wederkeren, maar zal doen wat God behaagt. Het zal niet allemaal in de stenen vallen en allemaal tussen de doornen. En in het onkruid. En bij de weg. Er zal ook zaad vallen in de goede aarde. En er zal doen geen God behaagd. Daar zal aan kiemen. En daar zal goden vruchten dragen. Nu gemeente Paulus overvloediger gearbeid dan allen. En daar moet de mens oppassen. Dat hij met alles wat hij gearbeid heeft. En met alles wat Gods genade in de ziel uitgewerkt heeft. Geen hoogmoedige fariseer wordt. Toen ik voor de kerk ging werken, kon Paulus zeggen, toen is Gods koninkrijk zo uitgebreid. Ja, dan heb je je loon weg, als een mens zo praat. En er moet altijd voor waken, gemeente. Iemand moet met de genade niet de bekeerde man of de bekeerde vrouw worden. En de bekeerde dominee en de bekeerde ouderling. Het is zo gevaarlijk. Of de man die vol van geestelijk leven is, die zoveel over heeft, kan er een ander nog van meedelen. Zo'n geestelijke man, zo'n lieve man en zo'n nederige en dit en dat. Dat gaat allemaal over de mens, maar het is allemaal Christus niet. We moeten ervoor waken. En ik denk ook, hij kent wat Paulus kent. En dat je teergevoeligheid krijgt voor de ere Gods, dat je Gods eer niet zult roven. Dat je de eer die voor God bedoeld is, dat je die aan een mens zult geven, opdat geen vlees zal roemen voor hem, ook geen godsdienstig vlees. En daarom zegt Paulus 3 keer, dat door de genade Gods ben ik wat ik ben, dat is 1. En zijn genade die aan mij bewezen is, dat is 2. En dan in het laatste nog, maar de genade Gods die met mij is, niet ik, 3 keer. Hij wordt niet moe om dat te herhalen. Dat zijn geen zinloze herhalingen. Iedere keer hetzelfde zeggen. Maar dat is nodig. Omdat de ere Gods, dat die bedoeld mag worden. Sola gratia, alleen genade. Worden huiverig voor godsdienstige trots, voor opgeblazenheid en voor het tekort doen van de ere Gods. Gemeente, je kan er ook in doorslaan dat je niks meer noemt. Dat je niks meer op durft te noemen. Waar Gods genade in de ziel heeft uitgewerkt. Dat er zo'n schroom komt. En er zijn er altijd keurmeesters, harde keurmeesters. En die geloven niks, alleen hun eigen bekering. Die houden ze voor waar. En voor de rest deugt er niks. Nou, je zou staan te popelen om daar wat tegen te vertellen. Daar is toch heel geen ruimte voor. Als er meteen zo'n grote meetlat bijgehouden wordt. Gemeente, we moesten blij zijn met het minste spoortje van geestelijk leven. En ik weet wel dat er een opnamaak is en een opschijn, maar laten we ook niet doorslaan naar de andere kant. Door alles maar hypocriet en schijnheilig en weet ik het allemaal te noemen. Want de Heere werkt nog. De Heere werkt ook in 2016. De Heere werkt. Als we dat niet meer geloofden, dan kon de kerk beter dicht doen en de Bijbel dicht. Maar we hebben niet voor niks een Bijbel gekregen. Ofwel. Gemeente, God die werkt. Ook in 2016. En waar Gods genade het liefde en liefde het hart heeft ingenomen. Daar krijgt een mens wat te roemen. Dan krijgt hij Gods deugden te roemen. Zijn genade aan mij bewezen. Dan kan hier nooit wat mee worden. Maar dan wordt het alleen maar uit hem. En door hem, tot hem zijn alle dingen. Dan wordt de mens almaar schuldiger. Almaar lelijker in zichzelf. Daar blijven gaten over van de kerk. Ze worden hoe langer, hoe onbekeerder in zichzelf. Onbekeerd, onbekeerd, onbekeerd. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar die genade Gods, die wordt al groter. En al dierbaarder. En al heerlijker. En er komt al meer prijzenstof. Al meer stof tot roemen in hem. Stof tot verontmoediging. Voor wat het vlees betreft. Een leven lang wordt het verdiept. En de genade Gods, daar heeft Gods volk de eeuwigheid voor nodig om te zeggen wat dat nou is. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heere God van hemel en van aarde, zo mochten we nog een ogenblikje verkeren onder uw woord. We hebben gehoord van een van die late getuigen, die, hoewel hij de laatste en de minste was, toch zoveel genade geschonken heeft gekregen, dat hij die genade zo mocht uitdelen als een uitdeliger van Gods menigerlei genade. En hoe dat krachtig gewerkt heeft, hoe u een wonderdoende God bent, die wonderen doet op wonderen horen. Heere wil nog werken in de gemeente van Vriezenveen, wil al ambtelijk arbeid nog komen te zegenen. Alles wat gedaan mag worden in uw koninkrijk. Dat we maar mogen doen zoals Paulus dat mag doen. Wetende dat de arbeid niet ijdel is in den Heere. En dat u die God bent die nog werkt. En uw koninkrijk komt uit te breiden van zee tot zee. En van rivier tot rivier. O Heer, wil het doen ook in deze plaats. Uw naam tot eer. Al dat uw deugden hemeloog geprezen mochten worden. Om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 65. Psalm 65, vers 2 en vers 3, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. 2 en 3 van 65.
Thank you.
met de bede uit de avond zijn. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.